Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, Duitsland gaat zondag naar de stembus, migratie is het thema van de campagne geworden, hoe is de situatie te vergelijken met Nederland en wordt het vormen van een coalitie net zo lastig als het dat was bij ons. Ik ben Annette van Soest en ik zit hier in Nieuwspoort met mijn gast Lütker Kazmierczak. Nederland-correspondent voor de WDR. Welkom, Lütker.
Hallo, bedankt voor de uitnodiging.
Ik zag dat jij ook cabaretier bent.
Ja, dat heb je ook gezien, ja.
Nou, ik heb geen fragmenten gezien, maar ik zag toen ik even ging googlen op je naam dat je ook als cabaretier
werd. Ja, het heeft inderdaad ook een beetje mee te doen dat ik Nederland-correspondent ben, want je beleeft soms grappige verhalen en de Nederlandse taal is voor Duitsers altijd leuk. En daar speel ik een beetje mee natuurlijk ook met de Nederlandse keuken, de frikandel en de bitterballetjes. Ik vraag me dan altijd af, wat zit erin? En,
dus die grappen gaan over de Nederlanders?
Nee, niet over de Nederlanders. Het gaat eigenlijk meer over de taal, over het eten, over natuurlijk ook over verschillende manieren van leven. Over de camping bijvoorbeeld, zoiets. Clichés natuurlijk ook.
De camping?
De camping is denk ik iets wat in Nederland nog altijd populair is. Ik heb ik ben 1,39 meter, 93, dus ik denk altijd camping is niks voor mij. Ik heb ook geen zin in caravan achter mijn auto te trekken. Dus, maar het leeft toch nog altijd in Nederland, denk ik. Hè?
Want zeker.
Ik ben vaak in Zeeland. We hebben daar een vakantiehuisje en naast ons is een recreatiepark, een campingpark. En die zit altijd vol, ook met Nederlanders.
Valt er nog een beetje te lachen ook tijdens de Duitse verkiezingscampagne, vroeg ik me af.
Weinig op het moment. Het zijn eigenlijk keiharde discussies. Kennen we eigenlijk niet zo goed, omdat we hebben eigenlijk een beschaafde politieke cultuur. Het gaat eigenlijk meestal zakelijk toe. Dit keer is het een beetje anders. Misschien ook omdat de campagnetijd erg kort is. We gaan vervroegd naar de stembus. Ja. Dat kennen jullie in Nederland beter dan wij in Duitsland. We hebben eigenlijk graag continuïteit, stabiliteit. We hebben 16 jaar Merkel gehad, 16 jaar Helmut Kohl. En dit kabinet heeft nog niet de eerste legislatuurperiode gehaald. Dus dat kwam nu verrassend en dat ging snel. Maar die debatten de laatste dagen ook op televisie waren hard in toon, toch? Ja.
De toon is hard. Het is de eerste keer dat jij een interview geeft in het Nederlands.
Ja, zenuwachtig.
Nee, het komt helemaal goed. Je bent sinds 2012 correspondent in Nederland. Laten we even luisteren naar een reportage die jij maakte vorig jaar over het geweld dat uitbrak rond de wedstrijd Maccabi Tel Aviv in Amsterdam, uitgezonden bij Tagesschau.
Für Geert Wilders von der radikalrechten PVV, der Partei für die Freiheit, war es schlichtweg eine Jagd auf Juden, ein Pogrom der schlimmsten Art, wie es der Chef der größten Regierungspartei formuliert. Caroline van der Plas von der Bauernpartei pflichtet ihm bei und nennt die Täter beim Namen. Für sie ist auch ohne abschließenden Ermittlungsbericht der Polizei klar, dass junge Männer aus Marokko und Nordafrika für die antisemitische Gewalt nach dem Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv verantwortlich sind.
Was
Donnerstagnacht und in den Tagen danach passiert ist.
Jij ziet hier echt wel parallellen met hoe er in Duitsland wordt gereageerd op geweldsincidenten.
Ja, ik denk het is iets wat we in Nederland net zo zien als in Duitsland. Als er iets gebeurt, en ook in Duitsland en Oostenrijk is veel gebeurd de laatste weken. We hebben incidenten gehad met geweld vanuit vluchtelingen. En we zijn, de media, de mensen, de maatschappij is erg snel met conclusies. We hebben het hier gehoord, de Marokkanen. Marokkanen waren schuld aan die geweld tegen de Israëlische supporters. Dagen later was er weer eigenlijk een ander beeld, veel genuanceerder. Dus het was niet alleen de ene kant, maar de andere kant ook. Ik heb de indruk, we zijn altijd snel met conclusies. En ja, de analyse blijft een beetje te kort. En dat zien we in Duitsland, ook in deze verkiezingscampagne. We hadden Aschaffenburg, we hadden Magdeburg. Dat was eerste. Magdeburg was december, dan Aschaffenburg, dan nog München.
Ja.
Drie incidenten met doden, met kinderen die erbij om het leven gekomen zijn. Dat raakt natuurlijk de mensen. Dat raakt ook de kiezer. En dan heb je weer altijd het onderwerp migratie wat vooraan staat. We hebben een heleboel problemen in Duitsland, maar men heeft eigenlijk de indruk, we draaien ons en dan zijn we altijd weer bij migratie. Als het over de economie gaat, zeggen de partijen, bijvoorbeeld de rechtspopulisten zeggen dan, ja, het probleem dat het met de economie niet goed draait, zijn de vluchteling. Want ze kosten veel geld. Hè? Ja, het is altijd, belandt je weer bij hetzelfde onderwerp.
Wij belanden daar zo meteen ook weer. Ja. Want daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Over migratie. Maar eerst even, jij woont deels in Den Haag, deels in Kleve, vlak over de grens bij Nijmegen. En je kent dus heel goed de verschillen en de overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland. Zijn er nou opvattingen van Nederlanders over Duitsland waarvan jij zegt, dat klopt echt niet?
Van Nederlanders over de Duitsers?
Ja.
Het klopt zeker alles een beetje. Nou, ja, we hebben sinds decennia al de clichés. We hebben geen humor. We zijn conservatief, arrogant, een beetje saai. Ja, misschien klopt het een beetje. We zijn misschien ook als maatschappij meer conservatief dan de Nederlanders. Maar ik denk deze vooroordelen en clichés, die zijn toch vooral nodig om zichzelf te zeggen, ja, maar wij zijn anders, wij zijn beter, wij hebben humor en wij zijn progressief, ontspannen. Hè? We zeggen allemaal jij tegen elkaar. Ja, maar jullie zeggen jij tegen elkaar. Tutueren is normaal, ook in een ondernemen. Maar jullie hebben toch ook een hiërarchie. Een hiërarchie. De baas is de baas. Hè? En als ik bijvoorbeeld als journalist een ondernemer bel in Nederland en ik heb een vraag, dan kan ik ook niet met elke medewerker praten. Dan word ik gestuurd naar de persvoorlichting. De persvoorlichting belt u terug. Dan duurt het 2 dagen totdat de persvoorlichting terugbelt. Dus het is eigenlijk in Duitsland en Nederland toch een beetje vergelijkbaar, vind ik.
Wat vind je van de Nederlandse berichtgeving over deze Duitse verkiezingen? Het zijn hele belangrijke verkiezingen. Zo wordt het ook gezien in Duitsland zelf. Is er veel aandacht voor? Is er genoeg aandacht voor?
Ja, ik ben verrast, want ik doe het al lang. En mijn indruk is dat de belangstelling groter is dan vroeger. Ik zie de Duitse verkiezingen op de voorpagina's. Ik zie bij de NOS bijvoorbeeld een reeks met reportages over de campagne, de kandidaten, de onderwerpen. Elke tv-debat in Duitsland krijgt nog aandacht hier in Nederland. Dat vind ik verrassend.
Hoe verklaar je dat?
Ja, misschien ook omdat het vervroegde verkiezingen zijn. En we weten natuurlijk dat er iets verandert. Want ik heb net gezegd, we staan eigenlijk voor continuïteit. Op het moment wil de Duitse kiezer geen continuïteit, wil verandering. Dus er zal iets gebeuren. Het zal niet meer dezelfde coalitie zijn. Dat maakt het spannend. Ik denk voor de Nederlanders is het ook spannend te zien dat wij nu een ontwikkeling meemaken die Nederland al jaren achter de rug heeft. Hè? We hebben een rechte partij, een radicaal rechte partij. En dat is misschien iets wat ik in de verslaggeving in Nederland soms mis. Dat niet echt duidelijk wordt dat de AfD geen PVV van Duitsland is. De AfD is een deels-fascistische partij. Er zitten neonazi's tussen. En dat heeft het Constitutionele Hof in Duitsland ook gezegd. Je mag ze ook zo noemen.
En dus wij zien de AfD als de Duitse PVV.
Ik heb soms de indruk. Gisteren heb ik iets gelezen dat was heel genuanceerd. Er worden ook de figuren, de boegbeelden goed geschetst. Alice Weidel bijvoorbeeld. Maar soms denk ik, het is niet duidelijk dat dat een partij is die de democratie eigenlijk afschaffen wil. Die een heel nieuw systeem invoeren wil. De publieke radio's en omroepen, alles weg. Ja, wat De rechtbanken betreft, net zoals het in Polen is geweest, alles vervangen door mensen die dezelfde koers meemaken. Dus daar zie ik wel een gevaar. Dat weet ik niet of de Nederlanders dat ook zo zien en of dat in de verslaggeving ook zo duidelijk wordt. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, wat jullie meegemaakt hebben, dat er rechtspopulisme is, rechtspopulisme groeit, dat de partijen in de midden een beetje naar rechts gaan moeten om kiezers terug te halen. Dat zien we bijvoorbeeld nu ook. We hebben de CDU, de ChristenDemocraten, die nu ook een strenger migratiebeleid vorderen, net zoals de AfD. En ze proberen natuurlijk daarmee kiezers van de AfD terug te halen.
Ja, maar dat is de theorie, hè? Dat als het midden opschuift naar de rechterkant, dat ze dan die kiezers naar zich toe trekken. Maar dat is niet gebeurd in Nederland. Daar is de PVV gewoon de grootste geworden. En zo zie je dat het hele politieke midden steeds verder opschuift naar rechts. Is dat iets wat men in Duitsland, heeft men daar in Duitsland van geleerd? Van hoe dat hier bij de vorige verkiezingen in Nederland is gegaan?
Dat weet ik nog niet. We hebben...
Maar zie je daar iets van terug in de campagne?
Ja, ik vind wat de ontwikkeling van de VVD in Nederland, die zien we nu een beetje bij de Christendemocraten. Dus een beetje radicalere posities innemen om ook voor kiezers die nog rechter dan conservatief zijn te behouden of terug te halen. Maar we zien op de andere kant ook, we hebben nu in de peilingen staat de AfD bij 20%. Dat is verdubbeld dan tegenover de laatste verkiezingen, erg veel. Maar het betekent ook dat 80% niet de AfD kiezen. Dus we hebben ook op de linkerkant, net zoals het hier bij de Europese verkiezingen in Nederland ook geweest is, ja, dat er ook links toch ja, een blok is die sterker wordt. Dus ik zie ook dat het nog een beetje ja, een andere beweging geeft. Dan zijn er misschien meerdere kleinere partijen die samen maar ook sterk zijn kunnen. De vraag is op het moment, als we de peilingen zien, er zijn kleine partijen van die we niet weten of ze de kiesdrempel halen. Want anders als in Nederland hebben we hier de 5%-huur, de 5% ja. Moet je hebben om überhaupt een zetel te krijgen in de Bundestag.
Hoe dat systeem werkt, daar komen we zo meteen ook nog even op. Nog heel even over die vergelijking PVV-AFD. Is de PVV-kiezer te vergelijken met de AFD-kiezer?
Ja, dat misschien wel. Het zijn ja, vooral kiezers die ontevreden zijn. Niet alleen met migratie, maar ook daarmee dat het leven duurder is geworden. Ze willen verandering ook in het pensioenstelsel. En het is denk ik kenmerkend voor populistische partijen dat ze veel beloftes maken. We zien nu in Nederland, het is moeilijk tot alles om te zetten. Want er is wetgeving in Nederland, wetgeving in Europa. Mevrouw Faber is het nog altijd niet gelukt de strengste asielwet ooit op weg te brengen. Maar de verwachtingen van de kiezer, denk ik, zijn vergelijkbaar. Ja.
Laten we stilstaan bij het thema dat zo belangrijk is deze campagne. We hadden het er al even over, migratie. Afgelopen week nog was er een aanslag in München. Een Afghaanse man reed in op een demonstratie. Er waren meer geweldsincidenten met migranten. Hoeveel invloed hebben deze gebeurtenissen gehad? Was migratie, was dat al het thema van de verkiezingen of is het dat hierdoor geworden?
Nee, het was al het thema. Zulke incidenten zijn natuurlijk dan water op de molen van die partijen die dat thema dan ook centraal zitten. Dus voor de AfD, die dan nog een keer zeggen, ja, zie het, we moeten een strenger asielbeleid hebben. Criminele vluchtelingen mogen niet de grens over. Dat zegt inmiddels ook, zeggen ook de Christendemocraten. Ze willen ook minder asielzoekers en criminele vluchtelingen uit het land zetten. Partij CDU van lijsttrekker Friedrich Merz heeft bij een afstemming in de Duitse Bundestag ook toestemming van de AfD gekregen voor een strenger migratiebeleid. Dat heeft voor veel ruzie en ophef gezorgd.
Ja, hij zou daarmee de brandmauer hebben afgebroken.
Dat is het woord van deze verkiezingen. De brandmauer is gevallen omdat de Democratische Partij eigenlijk gezegd hebben, geen steun van de AfD. We maken politiek, maar zonder toestemming van de rechterpartij. Daar heeft hij volgens linkerpartijen een rode lijn overschreden. Maar daarna is weinig veranderd in de peilingen. CDU heeft nog iets meer gekregen. Dus het heeft hem niet echt schade toegevoegd dat hij dat gezegd heeft. En dat laat zien dat de stemming in Duitsland misschien ook door deze incidenten zo is dat een groot deel van de maatschappij echt een strenger asielbeleid wil. En ja, dan vraagt Friedrich Merz misschien terecht, mag ik iets niet vorderen omdat het eigenlijk goed is? Alleen omdat de AfD het ook goed vindt. Die vraag mag je stellen, denk ik. Ja.
Hoe verklaar je de shift? Want die heeft dus wel echt plaatsgevonden. De verschuiving in Duitsland van wir schaffen das naar de huidige situatie.
Ja, misschien ook daardoor dat we met de AfD een partij hebben die dat altijd. De AfD lukt het altijd weer over migratie te praten. Bijvoorbeeld, we hebben andere problemen in Duitsland. Veiligheid. De Oekraïne-oorlog als internationaal onderwerp. De economie vooral in Duitsland. De economie krimpt al sinds jaren. En dat was ook een onderwerp voor de oude coalitie. Eigenlijk is er gevallen door strijd om schulden, meer of minder schulden, dat kun je zo zeggen. En bij al deze discussies komt de AfD weer terug op de migranten. Zij zijn schuld aan alles. Nou, ze zijn schuld dat de economie krimpt. Dat de veiligheid niet meer zo goed is, dat deze incidenten gebeuren. Het klinkt voor mij een beetje makkelijk, maar het is voor de kiezer iets wat hij begrijpen kan. Dus hij ziet het misschien ook zo. Nou, en dat verklaart misschien dat dit thema zo groot is geworden. Nog eigenlijk ook al voordat we deze incidenten hadden.
Er zijn ook grenscontroles ingevoerd aan beide kanten van de grens. Jij woont in dat gebied. Wat merk jij daarvan?
Weinig. Als er grenscontroles zijn, zijn ze vaak met Duitse Bundespolizei en Marechaussee. Dus ze werken samen. Heb ik ook vaak gehad de laatste maanden. Als ik tussen Kleve en Nijmegen rijd, het gebeurt toch vaker dat er grenscontroles zijn. Maar ik heb nog nooit in de file gestaan. Want meestal laten ze iedereen doorrijden. Als ik dan met mijn drie dochtertjes winkelen wil in Nijmegen, dan komt niemand op het idee te zeggen, laat me even papieren
ze
zien.
Niet uit.
Ja, of maak het uit om maar leeg. Ja, en het zijn steekproeven. Hè? Ik denk als dan een zwarte vrachtwagen uit Bulgarije of Litouwen komt, dat die misschien wel even gecontroleerd wordt. Maar de zorg ook van ondernemers, van de logistiek, dat het misschien echt schade oplevert, omdat de auto's niet de grens over kunnen. Ja, dat is onterecht.
Jij mag zondag dus stemmen, maar dat Duitse kiesstelsel, daar moeten we het ook even over hebben. Want dat werkt heel anders dan hier bij ons. Want je mag eigenlijk twee keer voor hetzelfde parlement stemmen. Hoe zit dat?
Ja, het is een ingewikkeld kiesstelsel dat dit jaar ook nog een beetje iets anders is dan vroeger. We hebben in Duitsland twee stemmen. Dat beginnen met de tweede stem. Die gaat naar een landelijke partij. Dus net zoals in Nederland zeg je dan, ik kies voor de VVD, bij ons voor de CDU of SPD of de Groenen. En deze tweede stem bepaalt dan ook hoeveel zetels deze partij in de Bundestag krijgt. Maar we hebben nog een eerste stem. De eerste stem gaat naar een regionale kandidaat van een van deze partijen. Iemand uit uw buurt die de belangen van jouw regio in Berlijn moet vertegenwoordigen. En vroeger was het zo dat iedereen van deze regionale kandidaten die zijn kiesdistrict heeft gewonnen, meteen zeker was van een zetel in Berlijn. Onafhankelijk van die zetels die deze partij door de tweede stemmen eigenlijk toestaan. Dat betekent als de CDU 120 stemmen had door de tweede stem, maar er waren veel CDU-kandidaten in de regio die gewonnen hadden, dan zaten er meteen 140 of 150 mensen in Berlijn. En dat heeft ertoe gevoerd dat we in plaats van gepland 600 Kamerleden 730 hadden.
Want het is dus wel zo dat die tweede stem bepaalt wat de verhoudingen zijn.
Precies. Ja, en omdat de verhoudingen ook blijven moeten, betekent dat als één partij dan meer stemmen krijgen door die regionale kandidaten, krijgen die anderen ook weer iets erbij. Dan met de verhouding. Ja. Daardoor is het echt een apparaat geworden. En dat moet nu terug naar 630 maximum Kamerleden in de Tweede Kamer, onze Bundestag. Dat betekent, die tweede stem is bepalend voor het aantal zetels. En dat betekent dat die regionale winnaars niet zeker zijn zondagavond. Ze weten nog niet zeker of ze echt een zetel in de Bundestag krijgen. Voor hun is het echt spannend. Voor de kiezer is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Het stembiljet ziet er net zo uit als vroeger ook.
Ja, en dat betekent dus dat je op voorkeurstemmen wordt gekozen.
Ja.
Ja. Maar dat betekent dus ook dat je je tweede stem kunt uitbrengen op de ene partij en je een politicus kunt kiezen wat lid is van een andere partij?
Inderdaad, ja. Je kunt strategisch kiezen. Je hebt ook misschien veel sympathie voor iemand uit je regio. Maar het is niet jouw partij. Maar dan is het geen probleem regionaal de Groenen te kiezen. En de landelijke partij is dan misschien de CDU. Dat is mogelijk, ja.
En dan is er nog de kiesdrempel. Een partij moet minstens 5% van de stemmen halen om in de Bondsdag terecht te komen. Denk jij wel eens, waarom doen ze dat in Nederland niet?
Ja, dat vraag ik me soms ook af. Want het waren, denk ik, 20 fracties of zo.
15. Ik heb het even opgezocht.
Ja, er waren dan nog die één persoons.
Die zitten daar ook al bij.
Ja, maar 15 is ook voor ons, we hebben 7. En daar zit ook een hele kleine partij ertussen. Dus eigenlijk zijn er 6, vind ik. Maar het is natuurlijk, beperk je daarmee het aantal partijen. Ik ken nog die tijd, in de jaren 80, er waren er 3. Dus het verandert al iets. Maar Deze kiesdrempel is eigenlijk niet omstreden. Er heeft nog nooit iemand gevraagd, moeten we deze laten? Ja, misschien de kleine partijen die daar een belang in hebben. Maar eigenlijk zorgt het een beetje ervoor dat de partijenlandschap toch overzichtelijk blijft. In Nederland is het soms echt moeilijk nog. Want jullie hebben dan niet één partij links en één partij rechts. Maar dan heb je twee of drie op de rechterkant. En dan is misschien ook goed. Ja, heb je meer keuzes, natuurlijk. Goed, we hebben nog, wat heb ik net gelezen, 28% wat jullie zwevende kiezers noemen. Dus die weten het nog niet precies. En daar zitten echt ook kansen voor de kleinere partijen, ook voor de kleinere linkerpartijen. Want daar staan bijvoorbeeld, we hebben de Die Linke, dat is een beetje de socialistische partij in Duitsland. We hebben het Bündnis Sarah Wagenknecht, zij was de boegbeeld van de Linke, heeft een eigen partij opgericht. En we hebben nog, wat was de derde partij? Ach ja, de Vrije Democraten die nu nog in de coalitie zitten. Er zijn drie partijen die alle rond de 5% staan. Dus het kan lukken, het kan ook mislukken. Dus misschien wordt het 4 of het wordt 5 punt, zo en zo. Wat verrassend is dat de Linke, die eigenlijk al dood was, daardoor dat Sarah Wagenknecht de kiezers meegenomen heeft naar haar nieuwe groepering, dat die nu weer groeit omdat ze daar een jonge vrouw, 36 jaar, een Heidi Reichenek heet ze. En ze is heel vers en fors, ze impulsief, emotioneel. Daardoor leeft de partij weer. Ze liggen nu bij 5 tot 6%.
Zij moet de zieltogende partij redden.
Ja, en op het moment heeft ze echt habitus van een redder. Ja, van een, ja, ja. Heet het redder? Redder? Heet het,
een redder in nood. Ja, ja.
Van een redder in nood, ja, ja. Precies.
Maar nog heel even over die BSW, die Sarah Wagenknecht. Zij mikt ook op AfD-kiezers.
Ja, het is, tenminste hebben ze overeenstemming in wat de verhoudingen met Rusland betreft. Ze zegt al langer, net zoals de AfD ook, niet te spreken met Poetin is geen oplossing. Dus we moeten de dialoog weer zoeken. En daar is overeenstemming. Maar die echt rechtse radicale parolen, die deels fascistische parolen, die deelt ze denk ik niet. Maar ik heb het gevoel dat ze door die nieuwe partij eigenlijk toch, dat haar profiel een beetje zwakker, onduidelijker is geworden. Dat de mensen nu door de nieuwe ontwikkeling bij die Linken dan toch zeggen, ja, blijven we toch bij het origineel in plaats van van de kopie.
Ja? Ja.
We zijn natuurlijk, als we deze peilingen zien, ja, dan kun je eigenlijk niet verwachten dat het heel ingewikkelde formaties worden. Want het blijkt zo te zijn dat de Christendemocraten met de Sociaaldemocraten samenwerken moeten. Dat is in het verleden ook al gelukt. Gisteren was nog een tv-debat tussen die twee lijsttrekkers. Dus de kanselier Scholz en de uitdager Merz. En je kon merken, er waren echt overeenstemmingen. Dat hebben ze ook gezegd. Dus het blijkt al zo'n beetje in die richting te gaan. Die vraag is natuurlijk, kunnen ze alleen? Nou, als er bijvoorbeeld die kleine partijen toch alle boven de 5% zijn, dan is misschien dan ook nog een derde partij nodig.
Ja, laten we eens even gaan kijken wat er allemaal mogelijk is. Ja. Volgens de laatste peilingen gaat inderdaad CDU-CSU ruim aan kop met zo'n 32% van de stemmen. AfD tweede met 21%. SPD en Groenen staan op een gezamenlijke derde plek met 14%. Als we naar die verhoudingen kijken, wat lijkt jou dan de meest logische coalitie?
Ja, in ieder geval dat CDU de kanselier levert, Friedrich Merz. Hij moet samenwerken met de Sociaaldemocraten en misschien ook nog met de Groenen. En ik denk ook het zou kunnen. De partner in Beieren van de CDU, Marco Söder, die kan niet zo goed met de Groenen. Maar het is dus alleen maar Beieren. Zijn stem is, ja, heeft gewicht, toch, inderdaad. Dus als het zonder de Groenen gaat, zou het beter zijn. Maar als de kiezer het anders beslist, dan moeten ze met z'n drieën.
Ja, maar ja, het is, we zagen bij de vorige regering dat het ook best mis kon gaan. Hè, met meer dan twee partijen. Waar Duitsland dus niet aan gewend is, aan die coalities. Denk je dat ze er nu wel klaar voor zijn?
Ja, ik denk het grote verschil is dat bij die drie partijen die de laatste coalitie gevormd hebben, de FDP ertussen zat. Niet dat het, ik heb niets tegen de FDP. Het is een partij met een grote traditie. Ze heeft altijd met Christendemocraten of met Sociaaldemocraten samenwerken kunnen. Maar met Groen was het altijd moeilijk. Dus je kon eigenlijk zeggen dat deze coalitie van begin af meer met zichzelf bezig was dan met onderwerpen. De relaties waren niet goed. En we hebben achteraf eigenlijk ook gehoord dat Christian Lindner, de voorzitter van de partij en minister van Financiën, al langer van plan was het kabinet te laten vallen. Dus daar ging het niet alleen om één onderwerp, om de schuldenrem of zo. het paste niet. En ja, daarom denk ik dat het... SPD en CDU hebben al vaker. Ze zijn verantwoordingsbewust, wie we in Duits zijn. Een typisch Duits eigenlijk.
Verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja, voor het land. En we hebben natuurlijk door die periode nu met Groene minister van Buitenlandse Zaken gezien dat deze partij, net zoals in de jaren 80 alleen maar de partij van natuur en anti-atoomkracht en zo. Het is een partij die gegroeid is tot een echte partij van de midden. Ze is niet meer de linkerpartij die alleen iets over environment of zo heeft, maar ze is echt gegroeid. Ja.
De SPD zal waarschijnlijk wel als grote verliezer uit deze verkiezingen komen. Zitten zij wel te wachten op weer een regeringsdeelname?
Ja, Scholz zegt altijd dat hij waarschijnlijk kanselier blijft. Dus,
ja, dat moet hij zeggen, dat kan, nu nog,
kan
een paar dagen.
De peilingen niet. Ja, maar ik denk toch wel dat ze ervan uitgaan dat ze meeregeren. Of Scholz dan nog een rol speelt, blijft af te wachten. Hij is zelfs in de eigen partij niet onomstreden. Een tijd lang was de minister van Defensie bij ons, Boris Pistorius, een kandidaat van velen in de partij, gezegd: oh ja, dat is iemand, met die kunnen we het nog draaien.
Maar hij wilde zelf niet.
Hij wilde zelf niet, ja. Misschien ook op druk van Scholz, dat weten we niet. Scholz blijkt altijd zo'n terughoudende, voorzichtige man te zijn. Ik geloof dat hij achter de schermen ook echt keihard zegt wat hij wil en wat hij van plan is en dat de anderen meedoen moeten. Maar een hele grote rol zou niet voor hem blijven in deze volgende coalitie, denk ik.
Is een extra parlementair kabinet met AfD een optie voor Duitsland, denk je?
Nee, dat denk ik niet. Het was natuurlijk voor ons in Duitsland heel spannend om te zien wat hier in Nederland gebeurde. Dat was ook nieuw voor ons. En je kan je nu afvragen, is het een goed model of niet? Maar het zou ja alleen een vraag zijn als je anders geen coalitie kunt vormen. Dat blijkt hier in Duitsland niet zo te zijn. In Nederland was het echt ingewikkeld, ook door die vele partijen in de Tweede Kamer. Dan een grote coalitie met 4 partijen, dat is echt voor ons in Duitsland. Dat zou iets heel nieuws zijn. En we hebben eigenlijk ook een echte traditie dat de mensen die in de verkiezingscampagne op de lijsten en ook op de plakaten staan en zo, dat zijn ja die figuren waar zich de kiezer met geïdentificeerd. En dat, ja, denk ik, moet dan ook zo zijn dat deze mee regeren. Dat een Friedrich Merz zegt, ja, wij doen mee in de regering, maar ik niet. Ik blijf in de fractie. Dat zou in Duitsland echt verrassend zijn, ja.
Want daar zijn de ego's te groot voor?
Ook dat natuurlijk, ja. Vooral bij Friedrich Merz natuurlijk. Ja, die heeft natuurlijk een lange politieke basis. Hij is sinds 50 jaar bij de ChristenDemocraten. Hij was altijd een verliezer tegen Merkel, tegen Annegret Kramp-Karrenbauer, tegen Armin Laschet. En nu pas heeft hij de kans kanselier te worden. Dus hij zou niet voor een extra parlementair kabinet.
Hij zou daar niet mee instemmen.
Hij zou er niet mee instemmen, nee.
Ludger, we zijn al aanbeland bij de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Wat voor boek heb jij meegenomen?
Ik heb Jaap Robben meegebracht. Bekend, denk ik, in Nederland.
Zeker.
Ik ken hem zelf omdat hij bij mij in de buurt woont. Hij woont in Duitsland, dus in de grensstreek, maar in Duitsland, vlakbij Nijmegen. En heeft vele mooie boeken geschreven. Dit is een klein bundel met verhalen over zwijgmannen, zo heet het. Dit is zwijgmannen. Zijn Poolse tuinwerkers die bij hem hij heeft een oude boerderij gekocht in de buurt van Kleve. En daar kwamen deze 4 Poolse mannen en hebben zijn tuin een beetje terechtgemaakt. En hebben ze gezien dat bij de boerderij nog veel te doen is. Hè, veel te renoveren. En hebben ze gezegd, dat kunnen we ook. En dan zijn deze mannen, deze Poolse zwijgmannen, lang bij Jaap geweest. Ze hebben daar gewerkt. Alleen gewerkt, niet gepraat. Daarom de zwijgmannen. Maar in de loop der tijd, ja, daar komt toch, ja, ontstaat een relatie tussen hem en deze man. Hij krijgt iets mee over de familie, over de omstandigheden in Polen. Ze varen soms zaterdags naar huis, 1000 kilometer, en komen zondagsavonds weer terug en staan maandags om 8 uur weer bij hem in de boerderij en klussen. En ik vind het dus een mooi boekje over Europa, maar ook over de Duits-Nederlandse grensregio. Er staan vele Duitse zinnen in, omdat de Poolse klusjesmannen Duits praten. En ja, ook.
Kan je daar een voorbeeld van geven? Want je hebt het voor je liggen. Ja, ik weet niet of je misschien meteen iets kunt vinden, maar...
Ja, misschien de tweede. Er zijn columns uit een krant. En dit is de tweede hier. Dus daar zijn ze al niet meer in de tuin bezig, maar met de boerderij. Hoe vaker de zwijgmannen komen werken, hoe lastiger ik het vind. Doordat we geen taal delen, maar slechts enkele woorden van elkaar begrijpen, klinken mijn zinnen steeds als bevelen. Schrauben, glatmachen, das muss weg. En wanneer die laatste zin te lang is, zeg ik enkel weg. Dus je hoort, het is iemand die in de regio, ja, met een eigenlijk vreemde cultuur of vreemde mentaliteit samenkomt. Die moeite heeft omdat hij hun taal niet spreekt. Maar ze vinden elkaar ook zonder Pools of Nederlands te praten. Een beetje Duits, een beetje handen, voeten. Maar
je voelt ook het ongemak dus bij hem.
Ja, in het begin wel.
Dat wordt minder.
Ik geloof het eindigt dat Jaap ook naar Polen reist om de familie te bezoeken. En, wow. Ja.
Zwijgmannen, dankjewel. Mooie tip. We hadden eerder al een keer een boek van Jaap Robbe in de podcast. Dat was Schemerleven.
Mooi boek, ja.
Deze komt daarbij te liggen. Mijn tip dit keer, ik heb een novelle gekozen. Een Japans verhaal, een Japanse schrijfster. Het was het debuut van Banana Yoshimoto. Komt dus al uit 1988. En ik dacht, ik heb het gelezen rond de kerst. En we leven in zulke verwarrende en toch ook soms deprimerende tijden, dat ik hier heerlijk in kon wegvluchten. Het is een heel troostrijk boek. Het heet Kitchen. En het gaat over een Japans meisje. Ze is alleen, haar ouders zijn al overleden. En ze is opgevoed door haar oma. En als zij overlijdt, blijft zij alleen achter in dat huis waar ze woont met haar oma. Ze moet daar weg. Ze slaapt daar op de grond in de keuken. Het huis is niet meer wat het was. En ze wordt dan eigenlijk gered door twee mensen die ze helemaal niet kende. Maar het was een vage kennis van haar oma. Die haar in huis haalt. Het is een jongen samen met zijn moeder. En dat wordt een tweede familie voor haar. En het is een heel mooi, prachtig omschreven verhaal over rouw. Maar ook over vriendschap, over liefde. En over eten, want het heet niet voor niets kitchen. Dus net als een bol Japanse ramen heel troostrijk kan zijn en je daar lekker in kan verliezen, is dat dit boek ook. Ik vond het een prachtig boek om te lezen. Banana Yoshimoto met Kitchen. En er verschijnt binnenkort weer een nieuwe vertaling van haar werk. Dus daar wacht ik met smart op. Dan een tip van Freek. Hij is naar de fototentoonstelling geweest Yam al-Firak van Sakir Kader in Foam, het fotomuseum in Amsterdam, waarin de Palestijns-Nederlandse fotograaf een stem geeft aan 7 Palestijnen die met geweld van het leven zijn beroofd en ook een stem geeft aan hun moeders. Belangrijke tentoonstelling, zegt Freek, over een conflict waar Europa al jarenlang aan de zijlijn staat. Goed, bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je, zoals altijd, vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Heel erg bedankt, Ludger Kazmierczak. Fijn dat je er was.
Ik zou je danken.
En je gaat nu snel weer terug naar Duitsland.
Ja, omdat mijn verwarming hier in Den Haag is defect. Dus het is 12 graden in mijn kantoor hier, dus het is denk ik beter in Duitsland. Maar ik kom weer terug.
Je komt weer terug, fijn. Nederland-correspondent voor de WDR, Ludger, dank je wel. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Freek Ewals en Luc de Klerk en producer Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.